In Genesis 49 waren wij bij de leeuwenwelp, de leeuw, de oude leeuw en hoe je maar heet. Met als commentaar: de scepter zal van Juda niet wijken, zodat u begrijpt dat de leeuw staat voor de scepter, namelijk voor koningschap. En bovendien hebben we een rechtstreekse verbinding tussen dit vers en Openbaring 4 of 5, wat het maar was, waar gesproken wordt over de leeuw uit de stam van Juda. En dat blijkt de Heer Jezus te zijn. Dat wil zeggen, vanuit de Openbaring wordt terugverwezen naar deze profetie over Juda. Deze belofte, om zo te zeggen. Maar de geschiedenis van Juda, die vinden we al een stukje eerder in Genesis, in het beruchte hoofdstuk Genesis 38. Wat een eigenaardige plek is, omdat zojuist met grote nadruk en op zeer interessante wijze ene Jozef geïntroduceerd is. In hoofdstuk 37 van Genesis, beginnend in 37 vers 2, met Jozef zijnde een zoon van 17 jaren, weidde de kudde met zijn broeders en je voelt hem aan. Ja, de klompen waren al stuk, maar goed. Maar je voelt waar het over gaat, hè. Jozef zijnde een zoon van 17 jaar, er was, enzovoorts. En dan weet je het al, dat gaat helemaal goed komen met Jozef. En omdat je al 44 bladzijden lang, min 6, dus 38 bladzijden lang te maken hebt met eerstgeboorterecht en wie de erfgenaam wordt, weet je nu meteen, Jozef wordt de eerstgeborene, wordt als zodanig aangesteld als eerstgeborene van Jacob. En dat is ook zo, alleen het heeft nog wat voeten in aarde. Nou ja, en dan krijgt hij een veelvervige rok. Hij was het lievelingetje van pa. En bovendien de zoon van Rachel. En Jacob had nogal een voorkeur voor Rachel, zoals we weten. Dat was trouwens ook al een verhaal over verwisseling van de beide zussen, weet u nog. Lea en Rachel, maar goed, dat is namelijk het punt niet. Ik probeerde alleen maar te zeggen dat eerst wordt ons de geschiedenis van Jozef geïntroduceerd. Na een hoofdstuk is Jozef dan ineens verkocht als slaaf naar Egypte en in dienst van een hoveling van Farao, de overste der trawanten en wat het maar was ook alweer. En dan denk je, jongen, moeten we eerst weer een heel verhaal doorwerken voordat we gewoon komen waar we weten dat we komen moeten, bij de aanstelling van Jozef als eerstgeborene. Maar in plaats van dat de geschiedenis van Jozef vervolgd wordt, en dat is het vreemde van het verhaal, krijgen wij 38 vers 1, geschieden dezelfde tijden dat Juda van zijn broeder een aftoog en keerde in tot de man van Adullam. Wiens naam was Adullam, komen we later nog een keer terecht, maar dan zijn we, nee, ook bij een afstammeling van Juda, namelijk bij David, weet u nog? Die tot koning gezalfd was, maar het werd ook niet wat, die moest ook meteen vluchten. En kwam ook in Adullam terecht. Ik bedoel, er zitten wat kortsluitingen in de geschiedenis, maar goed, ik wijs er nu alleen maar op in het voorbijgaan. Hier komt het verder ook niet aan de orde. Wat aan de orde komt is een heel ingewikkeld verhaal. En waar ik gelukkig niet op in hoef te gaan. Dat doe ik trouwens maar zelden. Het gaat om hoe deze geschiedenis afloopt. Want je hebt een lange geschiedenis van Jozef die min of meer afloopt in dat Jozef aangesteld wordt tot eerstgeborene. Met daarna de verwijzing naar Juda als de erfgenaam van de, of althans de drager van de kroon en van de scepter. Maar tegelijkertijd met de geschiedenis van Jozef wordt ons geschiedenis van Juda geïntroduceerd. Dat staat er ook. Je kan het nou eenmaal niet tegelijk opschrijven. Er staat verweven, heet dat, met elkaar. Maar hoofdstuk 38 begint met, en het geschiedde tezelfde tijden dat Juda. Dus je hebt twee geschiedenissen naast elkaar. En naast Jozef krijg je het verhaal over Juda. En dan weet je ook hoe het aflopen gaat, want we hadden al hoofdstuk 49 gelezen. De scepter zal van Juda niet wijken. Dit wordt het verhaal over waar het koningschap blijft. En met opzet vertel ik het zo op voorhand, hè? Je weet op voorhand waar het terecht moet komen. Nou ja, dat weet je dan niet, maar dat had je kunnen weten. Toch? Nou goed. Juda krijgt enig nageslacht op problematische wijze, hetgeen wel vaker voorkomt trouwens. En ook in de beste families. Maar toen maar weer. Uiteindelijk heeft Juda een relatie met de weduwe van een paar zonen van hem, Tamar. Die naam is ook niet meer weg te krijgen uit het Jodendom. En zeker niet uit de koninklijke familie, Tamar. Een Tamar is een palmboom trouwens. En een palmboom is zo'n boom met zo'n hele hoge kale stam en daarbovenop een kroon. Zo hoort het ook. Want ja, Tamar, dat is de prinses, hè. Een beetje prinses heet Tamar. Als ze een Joodse naam moet hebben en anders als Keltisch moet, heet ze Gladys. Want Gladys is de Keltische variant van Tamar. In het Latijn heet ze dan Claudia. Nee, ik zeg dat omdat die naam ook in de Bijbel voorkomt. Hè? Zelfs in de Bijbel. Maar doe maar. Prinsessen zijn dat. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat in het verborgene, dat wil zeggen niet helemaal bedoeld, Juda dan toch nageslacht krijgt, waarvan we nou nog niet weten of dat dan kleinzonen zijn of zonen. Toch? Want Tamar was toch eigenlijk zijn schoondochter. En dat wordt de moeder van de zonen van Juda. Dus ja, er zit ook een generatiesprong in verwerkt. Net als bij Jozef die gepasseerd wordt en gaat van Jacob meteen naar Efraïm en Manasse. En je vraagt natuurlijk, waarom is dat dan? Is het nou historisch, maakt het niks uit. Want het blijft gewoon dezelfde bloedlijn, er is geen enkel verschil. Maar profetisch is het denk ik de aanduiding van dat er toch ergens een soort onderbreking in de tijdrekening van de heilsgeschiedenis zit. En wij leven in die onderbreking. Meer concreet komen we die tegen in Daniël 9. In de onderbreking die er zit tussen de telling van de 69 weken van Daniël en de 70ste week van Daniël. Daar zit zowat 2000 jaar tussen. En dat is een onderbreking. Zou je kunnen zeggen. Langs één kant bezien. Ik voeg er echter haastig aan toe. Dat in werkelijkheid natuurlijk de geschiedenis niet onderbroken wordt. Die tijdrekening wel. Maar de geschiedenis als zodanig. Uiteraard niet. En daar heb je het weer. Wordt er nou een generatie overgeslagen of niet? Het antwoord is ja en nee. Ik bedoel, het gaat toch gewoon door. Iemand zei mij, maar het is toch met die genealogie, met die geslachtsrekeningen. Er zitten zoveel haken en ogen aan, zoveel onzekerheden. Je kunt er toch nooit enige zekerheid uit putten. Dan moet ik u zeggen, nou dat valt alles mee. Want de onzekerheden zitten erin of Jan een zoon is van Piet of van Klaas. Maar Piet en Klaas zijn broers. Dus voor de geslachtslijn maakt het niks uit. Of het zijn ooms. En soms weet je niet of Jan een zoon is van Piet. Of dat hij een kleinzoon is van Piet. Daar zit er ook een generatie tussen. En daar kan je natuurlijk een studie van maken. En wat dan ook maar. Misschien kan je er zelfs geld mee verdienen met dat soort problematiek. Maar het maakt in de praktijk natuurlijk niks uit. Omdat het gewoon dezelfde bloedlijn blijft. Heb je dat nog? Dus als het gaat over zaad van David en afstammelingen van David, daar kunnen nog heel wat onzekerheden tussen zitten. Maar voor in de praktijk maakt het gewoonlijk helemaal niks uit. Maar die ook maar even terzijde. Hier zijn we bij Juda en Tamar is zwanger en het geschiedde ten tijde dat zij baren zou. Ik ben al in vers 27, want we zijn over de helft van de week. Het geschiedde ten tijde als zij baren zou, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. Zo waren tweelingen. Ik weet nooit of je dat woord dan in het meervoud moet schrijven of in het enkelvoud. Zijn het tweelingen of was het een tweeling? Ik vind het altijd problematisch, maar toch. Maar wij weten wat het was. Er werden twee kinderen geboren. En dan staat er, vers 28, en er geschiedde als zij baden dat een de hand uitgaf, een kind namelijk, en de vroedvrouw nam die hand en zij bond een scharlakendraad om zijn hand, zeggende, deze komt het eerst uit. Waarom zou ze dat doen? Het antwoord is, omdat we van doen hebben met een koninklijke familie, sinds Adam en in ieder geval Sargon. En Abraham, Isaac, Jacob, de koninklijke familie. En dan Juda. En nu is de vraag wie als eerste geboren wordt en de oudste en hoogste rechten krijgt op de troon. Dus de vroedvrouw doet het keurig. En zegt de tweede, die moet je niet verwarren. Tegenwoordig krijgen de kindertjes een labeltje aan hun teen. Maar ja, als ze niet de teen het eerst uitsteken, maar een handje, dan moet er maar een koortje om het handje. Toch, zoiets. Een merkwaardige wijze. Je kan dat handje met het koordje eraan, kun je nog steeds terugvinden. Vraag me niet hoe, je zoekt maar gewoon. De hand met het scharlaken koord. Want het komt voor in de heraldiek. En nou meen ik, maar ik doe dit uit mijn hoofd en het kan me ook niet schelen of ik het precies zeg of niet. Nou meen ik dat het in het stadswapen van Dublin voorkomt. Maar misschien ben ik nou wat buis hoor. Noord-Ierland. Noord-Ierland, dat is niet Dublin, hè? Dat is, hoe heet dat? Belfast, ja. Maar ik weet het niet of het staat in het wapen van Ulster. Dat is de voorganger van Noord-Ierland of zoiets, maar dat vind je wel terug. Dat handje met het koord eraan, ook wel eens verworden tot één rode hand. Je komt het nog steeds tegen. En dat is zo, omdat de figuur die hier genoemd wordt met dat handje, die zijn afstammelingen, die zijn uiteindelijk die kant op vertrokken en hebben zich daar gevestigd. Waarover later meer. Maar het scharlaken koord. Deze komt het eerst uit, maar dan komt hij. Dat weet je ook, wat er nu gaat komen, hè? Dit is een tweeling, dus wat gaat er gebeuren? Ja, als je niet oplet, heb je er niks aan, roep ik altijd. Het is een tweeling, dus ze gaan verwisseld worden. Ook al is er dan dat koordje bij, ze gaan verwisseld worden. Je weet het van tevoren. En dus het volgende woord is maar, althans in de vertaling, vers 29. Maar het geschiedde als zij zijn hand weder intoog. Want er gebeuren bij bevallingen soms heel vreemde dingen. Waar ik gelukkig niks van af weet. Als zij zijn hand weder intoog, ziet, zo kwam zijn broeder uit. Want u weet hoe het is met broedertwisten enzovoort. Dat is ook allemaal klassiek. En zij zeiden, hoe zijt gij doorgebroken? En doorgebroken is gewoon het woord peres. Van doorbreken. In het Nederlands is dat bres. Om u dan toch te laten zien hoeveel verband er is tussen de verschillende talen. Via het Hebreeuws. Peres. Bres. Op u is de breuken. Maar het woord breuk komt van bres en van peres. Op u is de breuken en men noemde zijn naam bres. Peres. Zo zit dat. De breuk. En daarna kwam zijn broeder uit om wiens handen scharlakendraad was. En men noemde zijn naam Zera. Punt. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd om de draad erop te pakken van de geschiedenis van Jozef. Enzovoort. Ik heb niet het hele hoofdstuk gelezen, hoofdstuk 38. Maar dat is nogal een verhaal. Want daar kreeg Juda eerst zonen. Die werden volwassen. Die trouwden. Achtereenvolgens allemaal met die Tamar. En die jongens gingen allemaal dood. Om wat voor reden dan ook. Ja, dus toen maar weer, kortom, daar gaat heel wat tijd overheen hoor, in die geschiedenis. En nu krijgen we de geschiedenis van Jozef, daar gaat ook heel wat tijd overheen. Maar die geschiedenissen zijn met elkaar verwant, zijn in elkaar geschoven, omdat ze betrekking hebben op eigenlijk dezelfde dingen, over hoe dat zou gaan, met eerstgeboorterecht en met koningschap. In bij nadere inzien allebei zouden uiteindelijk terechtkomen in Brittannië. Waarom ook niet? Want Brittannië komt van het Hebreeuwse Brit. En dat betekent verbond. Het is een van de namen die de Israëlieten in de loop van de geschiedenis en in hun loop over de aarde, om zo te zeggen, hebben meegenomen. Ook als Parat en als Barat enzovoorts. Britten en Parten en hoe ze maar heten, maar het is altijd hetzelfde woord en dezelfde naam. Het is het volk van het verbond. Want hoe dan ook, de Heer had een eeuwig verbond met hen gesloten. Niet zozeer op grond van het verbond met Mozes, maar wel op grond van het verbond met Abraham. Dus waar ze ook waren in de ballingschap, zij bleven altijd dat verbondsvolk. Nog een keer, niet op grond van de wet, maar op grond van Gods genade. Zo was het. En kennelijk zijn ze dat nooit kwijtgeraakt. Die gedachten hebben het in ieder geval in hun naam meegenomen. Althans, grotendeels. De vraag is vervolgens wat wij verder weten van deze twee zonen. Van Zera en Peres, of was het Peres en Zera, dat weten we nu nog eigenlijk niet. Welke volgorde je het moet zeggen. Want van die eerste met een handje staat, deze komt het eerst uit. Maar het staat ter discussie natuurlijk. Want het werd Zera, het handje ging terug en toen kwam Zera en toen kwam alsnog het handje met het rode koord. Dus we weten nog de volgorde niet. Dat is heel vervelend. Maar de vraag is, wat is er van terechtgekomen van die twee? En het korte antwoord is als volgt. Van Peres wordt er een geslachtslijn ontwikkeld in de Bijbel. En die geslachtslijn die loopt keurig door tot aan David. Die vindt u in 1 Kronieken 2. Die zoek ik even op. 1 Kronieken 2. Zo ongeveer vanaf vers 3. De zonen, daar moet je gewoon aan wennen, er staat altijd kinderen, maar dat is fout. Hè. De zonen van Juda zijn Er en Onan en Sela, die werden alle drie genoemd in Genesis 38, maar dat heb ik allemaal overgeslagen. Drie zijn er hem geboren van de dochter van Sua, de Canaanitische. Maar het ging allemaal fout met die lui. En dus staat er en Er, de eerstgeborene, let op het woord, hè. Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in de ogen des Heren, daarom doodde de Heren hem. Dat lees je allemaal in Genesis 38. Maar Tamar, zijn schoondochter, baarde hem Peres en Zera. Dit is de volgorde dus, hier. Peres en Zera. Maar Zera was die van het handje. Het is wel eens vaker moeilijk wie er als eerste over de streep komt, toch? Ja, voor je fotofinish hebben. Nou. Al de zonen van Juda waren 5. En dan komt hij. En de zonen van Peres waren Hezron en Hamul. En daarna gaat hij verder in vers 9. En de kinderen van Hezron die hem geboren zijn waren Jeremeel en Ram. En Gelubai, met Ram gaat hij verder in vers 10, ook genoemd als Aram. Hè? Nee, dat heb je nou eenmaal hoe moet ik zeggen, met die Iberiërs, die Israëlieten die naar het westen getrokken zijn. Binnen de kasten keren zetten ze een E of een A voor hun woorden en namen. Vandaar dat de Etrusken werden de Etrusken enzovoort. En ze vestigden zich in Spanje van Safan, de konijnen. Best land naar genoemd, ja. Maar dus ze noemden zich España, España. En een straat is daar een Estrada. En noemt u maar op, dat gaat allemaal zo door. Er moet altijd iets voor, hè. Bij de Italianen moeten we wat achter, maar dat is weer een ander verhaal. Aram of Aram, maar het is gewoon hetzelfde. En Aram gewoon Abinadab en Abinadab gewoon Nahesson, de vorst der kinderen van Juda. En Nahesson gewoon Salma en Salma gewoon Boaz en Boaz gewoon Obed en Obed gewoon Izi en Isa, Izi gewoon. David, vers 15. Dat was een heel kerkorgeltje van hoog naar laag van 6-7 officieel trouwens. En David was, laten we zeggen, de laatste daarvan. Hij heeft er altijd aan overgehouden dat hij klein was. Mede omdat het ook goed oogt tegenover de reus. Goliath. He? Ja, dat is zo. Goliath. Doet me er ineens aan denken. Goliath vertaalt men met glans. Maar eigenlijk is dat niet eens een vertaling, want je schrijft het hetzelfde. Alleen de S is een T geworden, nou ja, een TH. En de Goliath en glans wordt het dan. Hè? En de N dwingt denkt er zich tussen. Goliath is gewoon etymologisch hetzelfde als glans. De verheerlijkte, de glanzende. Je hoeft het niet eens te vertalen, het is gewoon hetzelfde woord. Onthoud u maar eens, een leuke ding eigenlijk. Maar goed, dit is de geslachtslijn van David. Vanaf Peres dus. Vandaar dat Peres een redelijk populaire Joodse naam is. Dus nou weten we dat wie werd de eerstgeborene, Zera of Peres. De vroedvrouw bond er een rood koordje om en zei, deze komt het eerst uit. Maar ik kwam niet, Daantje ging terug, toen kwam Peres. En dat blijkt de stamvader te zijn van David, dan hebben we dat geregeld. Hebben we van Zera daarna nog wat gehoord? Ik heb u net iets verteld, maar doe maar. Hebben we van Zera daarna nog wat gehoord in de Bijbel? En het antwoord is ja, zeker wel. Want hier tussendoor, waar was ik? 1 Kronieken 2. Daar tussendoor wordt ook iets gezegd over Zera. Namelijk in vers 6, 1 Kronieken 2 vers 6. Waar staat en de zonen van Zera, waar dus niet David van afstanden. De tweelingbroer van de stamvader van het Davidische koningshuis, hebben we die nog? Over hem hebben we het. Ik bedoel, die twee zijn ex aequo, heet dat. Gelijkwaardig eigenlijk. De zonen van Zera waren Zimri en Ethan en Heman en Galkol en Dara. Deze alle zijn vijf. Waarna de vraag is, horen we daar nog wat van in de Bijbel? En het antwoord is, ja, wij horen er nog wat van Zimri, Ethan, Heman, Galkol en Dara, uit vers 6 van 1 Kronieken 2, want in 1 Koningen 4, en die zoek ik ook op dus, in 1 Koningen 4 lezen wij over Salomo, dat is de zoon van David, afstammeling en erfgenaam dus van Juda via Peres. Toch? De grote man van Peres. En daar staat in vers 29 van 1 Koningen 4. En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten, gelijk zand dat aan de oever der zee is. Er kon heel wat in Salomo. Dat betekent, hè? Ja, een wijd begrip des harten. Of des verstands had ook gekund, hoor. Dat maakt in de praktijk geen verschil. En de wijsheid van Salomo was groter. En let op, Salomo wordt algemeen beschouwd, in de Bijbel ook, als de meest wijze man die ooit geleefd heeft. Nou ja, op de Heer Jezus na dan, van wie gezegd wordt, meer dan Salomo is Heer. Maar let op wat hier staat. De wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten en dan alle wijsheid der Egyptenaren. En hij was wijzer dan alle mensen. Wijzer dus dan Ethan van Ezra. Nou ja, van Zera. Leuk, hè? Zera krijgt hier ook al een letter ervoor. Net als dat die ram die bij gelegenheid Aram heette. De Ezrahiet, het is gewoon de Zerahiet. Ethan, de zoon van Zera. En Heman. En Chalkol. En Darda. En dat waren echte zonen van Zera, dus die we net gelezen hebben. En als men eraf wil, en men wil eraf, want men wil die lijn niet volgen, men wil niet weten dat er nog zo'n koninklijke familie, zo'n koninklijke lijn is, dan leest men vervolgens erachter de zonen van Mahol. Maar je wordt geacht te weten dat de lui die hier genoemd worden zonen waren van Zera, en dat er in die familie helemaal geen Mahol voorkomt. En dus kom je bij de andere lezing terecht, want Mahol betekent zoveel als de muze. En de muze betekent niet maar muziek, maar het is ook kunst in het algemeen. En dat is een heel breed begrip bij ons, maar in de oudheid nog veel meer, omdat onder Mahol de muze verstaan wordt niet alleen muziek, zang, dichtkunst en wat het maar was, maar wijsheid in het algemeen. Dat wil zeggen ook filosofie. Trouwens, in Nederland hadden wij vroeger een ministerie van OKW, Onderwijs, Kunst en Wetenschap. Ik moest even heel ver graven, hoor. Dus wanneer was dat? Lang geleden zeker. Onderwijs, kunst en wetenschappen. Hebben we die? Bij elkaar, als één ding. Nou, dat is Mahol. Afgezien daarvan, wij kennen het woord muziek en we kennen het woord mozaïek en denken dat het twee totaal verschillende dingen zijn. Maar taalkundig is het volstrekt hetzelfde. Het veronderstelt de samenvoeging van het een en ander. Als je steentjes of glasscherven, weet ik veel, aan elkaar koppelt, en weet ik veel, dan heet het een mozaïek. En als je noten, klanken samenvoegt, dan heet het muziek. En als je dat met een computer doet, heet het muzak. Dat woord staat in je woordenboek, hoor. Muzak. Kijk het maar na. Maar goed, daar ging het niet om. Het ging om dat muze, dat is het samenwoord. Componeren van tekst of van muziek. Maakt ook wel geen verschil, want in alle gevallen wordt het geacht klank te zijn. Het gaat niet om de lettertjes of om de geschreven muzieknotatie. Dat begrijpt u toch, hè? Het is samenvoegen, maar dat is wat Mahol betekent. Dat wil zeggen, zoals Tubal-Cain de vader was van alle smeden, en de smeden dus allemaal zonen zijn van Tubal-Cain, en alle orgelbouwers zonen zijn van Jubal, was het toch? Ja, dus meneer Homer die stamt eigenlijk van Jubal, maar zoiets dus. Zo zijn allen die zich bezighouden met de muze, dat zijn zonen van Mahol in het Hebreeuws. En dat is wat hier staat. Moeilijker is het niet, maar het heeft met afstamming niks van doen, dit, hè. Kortom, die lui, die zonen van Zera, worden geacht te behoren, of geacht te zijn de meest wijze mensen die ooit geleefd hebben, uit Zera. Ze worden alleen verslagen door Salomo, en die was uit Peres. Maar wat weten wij verder van Ethan, Heman, Galkol en Darda, is de vraag. Nou, binnen de Bijbel niet meer dan dit. Afgezien daarvan, van die Zimri horen we hier al niks meer. Want we lazen net in 1 Kronieken 2 over ene Zimri. Een van de vijf. Daar hoor je al niks meer van. Nee, de naam komt nog wel vaker voor in de Bijbel. Maar deze man, daar hoor je niks meer van. De namen van Ethan en Heman, die is leuk om te vertellen. Ik probeer niet te bladeren in mijn Bijbel, anders kom ik er niet door. Maar maak een notitie en blader zelf. De Ethan en Heman, die beide namen, die kom je tegen als de schrijvers van Psalm 88 en 89. De een is de schrijver van Psalm 88, de ander is de schrijver van Psalm 89. Nou weet ik dat in de dagen van David dan wel Salomo er mensen rondliepen met die naam, Ethan, zowel als Heman, uit Levi, staat allemaal in de Bijbel. Maar dit waren, er was één Ethan en Heman, de Ezraïet, zo staat het ook in die psalmen. En dat is een opmerkelijke zaak, omdat Psalm 88 en veel meer nog, en met grote nadruk, Psalm 89, een psalm is over het verbond tussen de Heer en David. Het Davidisch verbond. En het Davidisch verbond, dat men ook algemeen heeft afgeschaft natuurlijk. Het Davidisch verbond, nee, er is geen plaats voor in de verbondstheologie namen, dus men is het helemaal kwijt. Het Davidisch verbond, dat vindt zijn oorsprong in 2 Samuel 7, waarbij de Heer tegen David zegt, je wil voor mijn naam een huis bouwen, maar dat doe dat maar niet, dat zal je zoon doen, maar ik heb wel een idee, ik zal voor jou een huis bouwen. Dat is de algemene, belangrijkste strekking van 2 Samuel 7. De Heer zegt, ik zal voor jou een huis bouwen. En dat huis is dan niet een ding van cederhout enzovoort. Want dat deden ze vanuit Libanon. Ja. Maar een huis, namelijk een familie. Een koninklijk huis. Staat daar. En dan wordt tot David gezegd, in dit koninklijk huis, dat zal altijd een koninklijk huis blijven. Er zal altijd iemand uit het zaad van David op de troon zitten, heersende over Israël. Nee, zonder onderbreking. Gewoon continu, generatie op generatie. Overeenstemmend met Genesis 49, want daar staat het natuurlijk ook. De scepter zal van Juda niet wijken, enzovoort. Nog de wetgever van tussen zijn voeten, die heb ik u uitgelegd. Generatie op generatie betekent dat. En dat wordt dan David later herhaald. Een jaartje 700, 800 later wordt dan David herhaald. En dat is niet veranderd, dus dat moet tot vandaag dan ook allemaal zo zijn, is het idee. Maar wat wij vinden is dat die beide lijnen dus ontwikkeld worden. En dat op een of andere wijze een soort chronologische kortsluiting zit tussen die figuren Heman en Ethan in de dagen van Juda, in de dagen van Genesis. En dan krijg je ineens twee psalmen en de een is van Ethan de Ezraïet en de ander is van Heman de Ezraïet. Niet de Leviet, die kennen we ook in de dagen van David, dan wel Salomo. Maar het gekke is, Psalm 89 met name, spreekt uitgebreid over David. En zijn naam staat er ook in. En hoe kan dan Ethan of Heman of wie het maar was van de twee een psalm schrijven over David en een verbond tussen de Heer en David. Een man die inderdaad David heeft en een troon die niet wankelen zal en al dat soort dingen meer. Zodat nog altijd de vraag is, is dat echt diezelfde, zijn dat echt dezelfde Ethan en Heman, de Ezraïten, of zijn ze dat niet? Als u het mij vraagt, ja, want ik vind geen ander argument. Het argument dat ik het niet begrijp is geen argument. Toch? En in tweede instantie, nou, ik kan het wel begrijpen. Kijk, als Jesaja honderden jaren, nou ja, een paar eeuwen van tevoren kan profiteren over ene Kores, die de Joden vrijheid zou geven uit hun ballingschap. De man met name genoemd, wat is dat, Jesaja 45, geloof ik? Waarom zou dan niet Ethan en Heman honderden jaren van tevoren kunnen spreken over ene David met wie de Heer een verbond zou sluiten? Het zijn toch gewoon profeten? Ethan en Heman? En als het zulke wijze mensen zijn, waarom zouden ze dat dan niet kunnen weten? En als u zegt, vindt toch wel sterk dat ze hem dan zelfs bij namen noemen, David. Dan zeg ik, oh, als dat het bezwaar is, dan vervang je het woord David toch gewoon door de geliefde. Dan vertaal je het toch. Zo wat. Verandert er niks mee, dan is toch de naam genoemd. Deze is mijn zoon, de geliefde, in welke ik mij welbehagen heb. Dat is gewoon, deze is mijn zoon David in wie ik mijn welbehagen heb. Maakt echt geen verschil. Zie? Maar de aardigheid is, dat dus uit de familie, moet je je voorstellen, uit de familie van de ene broer, van Sera, die psalmen voortkomen, die spreken over de afstammeling van die andere broer. Uit Peres namelijk, over David. Die dingen worden aan elkaar gekoppeld. Je komt ze dus tegen. En dat is Ethan en Heman. En dan hebben we nog die andere lui. Namelijk Galko en Dara, zoals die heette in 1 Koningen. Wat zei ik? 1 Kronieken 2. Dan moet ik het even goed zeggen. Dara, zoals hij heet in 1 Kronieken 2 vers 6. En Darda in 1 Koningen 4 vers 31. En ik zal ze nou wel weer omgewisseld hebben. De man heet de ene plaats Dara en de andere plaats Darda. Die komen we in de Bijbel niet tegen, maar raad eens wat. Wij komen ze wel tegen. Maar in de geschiedschrijving buiten de Bijbel. Als de namen van de bouwers van enige steden die tot vandaag bestaan. Want om dan maar ergens te beginnen. Darda, bijgenaamd Dara, is in de ongewijde geschiedenis bij de klassieke schrijvers. Darda de Egyptenaar, dat wil zeggen, hij kwam uit Egypte, maar hij wordt beschouwd als de stichter van Troje. En Troje kent u ook van de Trojaanse oorlog en van de film die erover gemaakt is natuurlijk, dus dat kent iedereen. He? Oorlog van een jaartje of 10, uiteindelijk uitlopen toch in de ondergang van Troje en de verstrooiing van de Trojanen en wat het maar was allemaal. En Troje wordt geacht gesticht te zijn door deze Dara of Darda. In de streek vind je dus ook de naam de Dardanellen, aan de kust daar, de Dardanellen. En vanuit Egypte is het niet zo ver naar Troje, het is gewoon vanuit Egypte en dan recht naar het noorden varen. Dan kom je in Anatolië, hoe je het maar noemt, Turkije dus tegenwoordig. En dan die strook water, die zeestraat vanaf tussen de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Dat is de Bosporus en dan krijg je die strook, dat is de Dardanellen. En vanuit Troje kijk je op de Dardanellen. Hebben jullie nog? Genoemd naar Darda. Ook genoemd via het Grieks Dardanus. Dus als u hem zoekt, Dardanus. En hij wordt geacht aan het hoofd gestaan te hebben van de Danoi in het Grieks. Dat wil zeggen de Danieten. Op zijn minst dus een deel van de stam van Dan. En u weet het, iemand uit Juda zou koning zijn over Israël, over andere stammen van Israël. Dit waren daar niet in, onder leiding van Darda, iemand uit Juda. En Darda fungeerde dus als koning van een contingent uit de stam van Dan, de Danoi. De Danieten kom je trouwens wel meer tegen, want de Tuatha de Danan, die geacht worden de stichters te zijn van inderdaad Ulster, Noord-Ierland. Die Tuatha de Danan betekent ook gewoon de stam van Dan. En waar men dat niet wil, maakt men van Danaan, maakt men Dana in plaats van Dan. En Dana zegt men, dat is een vrouwennaam, dus het is de naam van een vrouwelijke god. Een damesgod, hè? Een vrouwelijke god. En dus het is het volk van die godin. En zo redeneer je dus de dingen weg als ze je niet bevallen. Hebben we dat nog? Maar het is gewoon de stam van Dan. En als u het vreemd vindt, dan moet ik u zeggen, nou, in de Bijbel was de stam van Dan sowieso zeevarend. Dat staat gewoon in de Bijbel. Maar ja, de traditionele Bijbelverklaarders houden het gewoonlijk op de Israëlieten, een heel klein volkje. En dat waren nomaden en die leefden van schapen en geiten. Of van gapen en... Nou ja, dat was op Schiermonnikoog. Sorry, dat is wat anders. En dat was het dan. Wat wisten die van zeevaart, zeggen ze dan. Wat een flauwekul allemaal. Die dan niet in Leesrichteren 5 kom je het vanzelf tegen. Het was een zeevarend volk. En ze hebben hun naam ook overal gebracht. Met name in Ierland, Noord-Ierland. Maar in heel Brittannië. Langs twee verschillende routes trouwens. Want ook later, na de grote volksverhuizingen, zijn de Danieten, uit een Danmark, hebben die zich gevestigd in Brittannië. Hebben jullie dat nog? Vraag het maar naar Shakespeare, maar God, dat ga ik allemaal niet uitleggen. De geschiedenis is hier vol mee. Daar hoef je niet tenminste twijfel over te hebben. Nou goed, Darda kan je dus beschouwen als de eerste koning van Troje. En de laatste uit die lijn van afstand, want er zijn er heel wat. De laatste uit die lijn was Onno, Aeneas. Onneus, ik heb er nog een paar in de familie gehad die Onneus heten. Onneus van den Steen, jawel. Hoe dat nou komt dat die naar die Aeneas genoemd zijn, dat is een ander verhaal. Maar goed. Maar de laatste uit deze lijn was Aeneas, die migreerde van Troje uiteindelijk naar Italië. En die trouwde daar met de dochter van de plaatselijke koning, Latinus. Hij zegt, zeg maar Tinus, zegt hij. Latinus. En dat werd de grondslag voor de oprichting van het Romeinse Rijk. Nou ja, de bouw van Troje, van Rome enzovoort. En die Aeneas had een zoon of een kleinzoon, dat weten wij niet zeker of er nog een generatie tussen zat of niet. Waarom niet? Omdat ik denk dat het dus een kleinzoon is. Om de eenvoudige reden dat je van een kleinzoon kunt zeggen, hij is de zoon van zijn grootvader. Dat komt in de Bijbel namelijk ook voor. Je hoeft niet noodzakelijk alle generaties te noemen. Dus als er onzekerheid bestaat of er nog een generatie tussen zat, dan denk ik altijd, dan zal er een tussen gezeten hebben. Die kans is het grootste. Brutus dus, zoon, maar waarschijnlijk kleinzoon van Aeneas, die migreerde nog verder weg. Via Malta, die kwam op Malta terecht. Het verhaal is veel langer. Maar hij kwam op Malta terecht en daar was een waarzegger, een waarzegster geloof ik, weet ik het. En die vertelde hem dan dat hij verder moest gaan via de zuilen van Hercules en dat hij op een eiland zou komen, weet ik veel wat. Dat is ook wat hij gedaan heeft. Malta. En waarom ik dat zeg, niet omdat het er ook maar iets toe doet, maar in de Bijbel komt Paulus met zijn schipbreuk, net als Brutus met zijn schipbreuk, eveneens terecht op Malta. En daar komt hij in contact met de opperhoofd van het eiland, dat was de bloedvloeiende man. De mannelijke pendant van de bloedvloeiende vrouw. Een beeld van de 10 stammen van Israël op een eiland. En van Malta uit, na Malta, is Paulus alsnog terechtgekomen. In Rome. Maar hij is alsnog terechtgekomen, eveneens in Brittannië overigens. En Brittannië wordt geacht historisch genoemd te zijn naar Brutus. Want Brutus is via het eiland Malta naar een eiland nog verder gereisd. En dat schijnt naar hem genoemd te zijn. En de drie delen van Brittannië, waaronder Wales, Cambria, zijn genoemd naar de drie zonen van Brutus enzovoorts. Maar de vraag blijft natuurlijk, maar waarom heette Brutus Brutus? En dat is omdat hij de koning was binnen het verbondsvolk. En dus droeg hij die naam. Zoals later de inwoners van Carthago, de Carthagenen heetten ze geloof ik, die droeg ook die naam. Via de Grieken heten ze Carthago of zoiets, maar ze heette Barat. Brutus. Kortom, je vindt ze terug, maar ze verdwijnen naar het westen. Via Troje naar het westen. En als ik er dan nog een keer wat van moet zeggen, dan moet ik u zeggen dat toch langzamerhand wel iedereen weet, en anders heb ik het vaak genoeg gezegd, mag ik aannemen, dat al die Europese vorstenhuizen en geslachtsrekening terugleiden, onder andere tot de koningen van Troje. En dezezelfde Aeneas, niet altijd, maar zo loopt het wel. Hoe dat in elkaar steekt, ja, dat kan ik u wel vertellen, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Laat ik het anders zeggen dan, al die leeuwen die we hebben in de Europese heraldiek, die komen allemaal uit Troje. En zelfs onze Nederlandse leeuw, de klimmende leeuw, die rode klimmende leeuw zal ik maar zeggen, de gouden klimmende leeuw, maar die dus komt rechtstreeks uit het wapen van Troje. Dat van de Brede Rodes, wat het maar was allemaal, graven van Holland en Vlaanderen, komt allemaal uit Troje. Want dat is de lijn van Juda via, niet Peres, dat is de lijn van David, maar via de lijn van Zera. En die lui, zoals ze zegt, die zonen van Zera, zijn in het algemeen niet meegegaan met Mozes bij de uittocht naar het beloofde land, maar die zijn voor die tijd verdwenen, dat wil zeggen, zijn uit Egypte verdwenen. Ze waren daar ook vrij, oorspronkelijk althans, konden gaan waar ze wilden. En voor zover ze in slavernij geraakten, hadden ze nog meer reden om er vandoor te gaan. Hebben u dat nog? En dat is wat ze gedaan hebben. En zo wordt het ook beschreven in de klassieke, in de oude, antieke geschiedschrijving. Allerlei calamiteiten in Egypte worden beschreven. En onder andere die Darda aan het hoofd van Danoï reisde over zee naar het noorden en stichtte Troje. Ook genoemd Tros. En die J aan het eind, u begrijpt dat in sommige talen wordt dat uitgesproken als een S. Tros. Je. In het Frans schrijf je met een J hoor aan het begin. Een je de boel schrijf je met een J aan het begin. En Troje met je, J-E aan het eind wordt dus eventueel Tros. En vandaar de Etrusken. Komisch is dat de mensheid eeuwenlang in duister getast heeft. Waar kwamen toch die Etrusken vandaan? Ik geloof nog trouwens, dat men het niet weten wil. Maar gewoon uit Tros, uit Troje. Is niks moeilijks aan. Maar men wil het niet weten, omdat men van oudsher in de zogeheten wetenschappelijke wereld het bestaan van Troje altijd ontkend heeft. En gezegd heeft, het is een sprookje van Homerus. Nou ja. Toen maar. Aeneas, Brutus. Die op Malta te horen kreeg dat hij verder moest en hij zou terechtkomen op de Great White Island. De Great White Island. Nee, ik moest even iets nadenken en dan laat ik het weer voorbij gaan. Daar in Brittannië bouwde hij trouwens Kaar, Troje. Dat vervolgens door de Romeinen genoemd werd Tri, dat is Troje. Novantum, Nieuw Troje. En daarna heet het Londinium. Heb je dat nog? Londen heet oorspronkelijk Troje, in de zin van Nieuw Troje. Zo doe je dat. En als die Hollanders naar de west vertrekken, bouwen ze een stad en noemen het Nieuw Amsterdam. Toen hebben ze het ingeruild tegen Suriname. Nou, ik zeg het wordt ongelukkig, want zo simpel was het ook weer niet. Ze waren te lang kwijt, maar vooruit maar weer. En toen werd het New York. Omdat het in handen kwam van de Engelsen. En zo doe je dat, hè. En dit was Nieuw Troje, logischerwijze. Een tak van die koningen van Troje en dus een tak van Zera kwam in dat land op dat grote witte eiland terecht, bouwde daar een hoofdstad enzovoort. En het heet dus Nieuw Troje, Trinovantum. Heb je dat? Nee, in de ongewijde geschiedenis buiten de Bijbel om zegt men nee, de Trinovantum is genoemd naar een Keltische stam die daar woonde in de dagen van de Romeinen en dat waren de Trinovanten. En dan moet ik grijzen en dan denk ik, hoe dom kun je wezen? Natuurlijk woonden daar Trinovanten. Nu wonen de Londeners. Toch? En bij ons wonen er Utrechters en Groningers in stad en ommeland enzovoort. En in Trinovanten wonen Trinovanten. Maar je moet de dingen niet omdraaien. Doe maar. Kaatrooien. Londinium, later genoemd maar koning Lut. Waar dan weer de N tussen gekomen is en toen werd het Lund en Landen, werd het dan, hè. Maar dat is ook weer een ander verhaal. Trouwens, in de Bardische geschiedschrijving wordt ook verteld wanneer het een en ander gebeurde. Namelijk, Brutus kwam in Brittannië aan en stichtte Nieuw Troje, dat wil zeggen Londen, in de dagen van Beli, in de dagen dat Beli priester was in Israël. Dat was dus Eli. Heb je dat? Kan je er ongeveer een jaartal bij zetten. Nou ja. In de naam van Eli. Dan moeten we het nog even hebben over iemand anders. Dit was Dara of Darda. Dan heb je ook nog Galkol, heet hij in de Bijbel. Hij heet Krekrops. Via in het Grieks. En waarschijnlijk denkt Krekrops. Ja. Waarschijnlijk denkt u nu, dat is toch heel wat anders. Maar dan moet ik u zeggen, nee, taalkundig is dat eigenlijk wel hetzelfde. Dat ps aan het eind, ja, dat is waarschijnlijk net zo'n uitgang als bij een webs, weet u wel. Nou goed. Maar Galkol wordt tamelijk gemakkelijk Krekrol en zo verder, om de eenvoudige reden dat de g en de k zijn feitelijk dezelfde letter. Galkol. Talkool, wat je maar wil. En een eigenaardig verschijnsel doet zich in de taal voor dat de L nog wel eens een R wil worden. Vandaar dat zo'n ding heet eigenlijk een roempia. En de lijst is eigenlijk rijst, maar die kent u allemaal natuurlijk. Hè? Dat is namelijk een letter die gevormd wordt met de tong. En of het dan een L wordt of een R, dat hangt er vanaf bij nader inzien. Ik heb een zuster en die heette Loelie. Loelie, want zei ze, ik heet Loelie, want ik kan de L niet zeggen. Toch? Goed. Roelie, heet ze. Maar goed, zo gaan die dingen. Waarmee gedemonstreerd is hoe makkelijk die letters verwisselen. En gal, kool wordt dus Krekrops. CRCR. In plaats van CLCL, maar het is gewoon hetzelfde. En die kennen wij eveneens als de leider van een stelletje Danoi. Nog steeds Danieten. Die het scheepsvaren nooit meer verleerd hebben. Uiteindelijk kennen we ze natuurlijk als de Vikingen. Nee, nog steeds in schepen. De Denen. Uit Danmark, het gebied van Dan. Jazeker, de eeuwen door is dat gewoon hetzelfde gebleven. Volkskarakter. Wie zijn we achtig? Maar Galkol, dan wel Krekrops als leider van Danoi, kwam ook uit Egypte en hij is de stichter van Athene. Dus dan heb je Troje, Athene en over Sparta had ik het al. Want dat is gesticht door Simeonieten. Ik werd er nog even aan herinnerd. Door Willem van Stemvoort, die vandaag jarig is. Dus, dat is nou vaak genoeg gezegd. Sorry, man. Hoe in de... Ik meen dat je het lezen kunt in het apocryfe boek 2 Maccabeën, het tweede boek der Maccabeën, hoe de Joodse hoge priester een brief schrijft naar de koning van Sparta of zoiets, in ieder geval naar Sparta, van de Spartanen, die soldaten, en hij zegt, wij zitten hier in moeilijkheden en jullie zijn familie, je weet toch dat wij zijn familie, we zijn van dezelfde stam, en... Het verzoek is om hulp uit Sparta. En dan komt er nog een brief terug ook. Die staat in dat apocryfe boek. Staat er gewoon in. Komt een brief terug uit Sparta. Van dat bekend is dat... natuurlijk, we zijn broeders enzovoort. Zijn van hetzelfde volk en van hetzelfde stam. En dat soort dingen. Maar hulp komt niet hoor. Dat is veel te ingewikkeld. Maar je vindt daar wel duidelijk vermeld dat de Joden in die dagen, dat is pak een beetje een jaartje of 200 voor Christus of zo, een beetje ruw gezegd, dat de Joden in die dagen nog heel goed wisten dat ze familie zijn van de Spartanen. En dat stamt nog van de tijd van, tussen Jozef en Mozes. Hebben jullie dat nog? Ja, dat is 1400 jaar daarvoor, maar ze weten het wel. Die verbanden zijn er. En het is vastgelegd in de oude geschiedschrijving, waartoe dus de boeken der Maccabeën in elk geval ook behoren. En zo verder. Nou goed. Overigens, je vindt in de... In Spanje vind je in de Ebro-vallei... Een Ebro, dat is gewoon Heber, hè? In de Ebro-vallei vind je een belangrijke plaats. Het is er heel mooi gelegen, ik ben er nooit in geweest, maar ik ben er wel langs gereden. Per motorfiets. En zijspan, toch? Ja. Vind je de plaats Zaragoza? Zaragoza? Dat wil zeggen de vesting, de burcht... Van Zera. Dat is gebouwd door Hebreeën. Nou ja, Iberiërs. Maar genoemd naar een belangrijke stamvader uit die tak van de koninklijke familie. Zera namelijk. En van die Iberiërs weten we sowieso. Iberiërs kwamen uit Egypte. Vestigden zich in wat wij Spanje-Portugal noemen, het Iberisch Schiereiland. En van daaruit trokken zij verder naar het westen, noordwesten, naar de Hebriden en naar Hibernia. Kortom, naar Ierland en al die eilanden in de zee daar. Dat spoor is duidelijk te volgen al. Was maar omdat je gewoon de naam terugvindt. Dat kan niet missen. Iets dergelijks heb je met Saxen trouwens ook. Vind je eerst in het Midden-Oosten, zelfs Verre Oosten. En uiteindelijk tot in Nederland aan toe. Tot in Sassenheim, zeg ik altijd maar. Hè. Ja, Sassenheim. Nou goed. Sommigen zijn overgestoken, alsnog naar Brittannië. Anderen zijn teruggetrokken. Die zitten nu in Overijssel en Twente en Groningen. Sassen. Maar toen maar. Zonen van Isaac. Inderdaad. Nou, meer hoef ik daar niet van te zeggen. Waar het maar om gaat is dat je uit Juda twee lijnen hebt. En er werd gezegd, van Juda zal de scepter niet wijken. Suggereren dat die scepter er al is. Maar aan de kant van Peres vinden we die niet. Omdat die pas enige honderden jaren later aan de orde komt bij de zalving van David. Die wordt notabene van achter de schapen gehaald. En die wordt tot koning gemaakt. Dat is daar nieuw, dat iemand uit Peres dus koning wordt. Begrijp je me goed? Die stamvaders daarvan zijn natuurlijk wel degelijk erfgenamen van Juda. Behoren tot de adel binnen de stam van Juda, logischerwijze. Maar niettemin, er was geen sprake van een scepter in de zin van koningschap. Laat staan over Israël. En als er dus staat, de scepter zal van Juda niet wijken, betekent het dat je die scepter moet zoeken, niet bij Peres, maar bij Zera. Je hebt geen andere optie. En het blijkt dat die afstammelingen, die zonen van Zera, in eerste generatie al beschouwd worden als de meest wijze mannen ter wereld. En dat is ook zo gebleven tot aan Salomo. Waarbij ze dus afgelost worden door iemand uit de andere tak van de familie. Heb je dat nog? Eet dan een Heeman. En dat die wijze mannen ergens in de geschiedenis moeten voorkomen, ook buiten de Bijbel bedoel ik. Ja, dat ligt voor de hand, maar je vindt ze ook. Want Troje, ja, dat is niet niks hoor. Er is een stempel gedrukt op West-Europa. En Athene, dat is niet niks hoor, heeft zijn stempel gedrukt op West-Europa. U weet wel, de stad van de filosofie, tot in Handelingen, wat was het, Handelingen 17 aan toe. Als je wijsheid zocht in de wereld, moet je daar wezen, bij Athene. De naam suggereert anders, maar dat doet er nou niet toe. Maar heb je dat? Dat komt uit Zera, de meest wijze man uit de Bijbel. Er is daar een traditie gevestigd. Van wetenschap, van onderzoek, van kennis, enzovoorts. Dat is wel degelijk uit Juda. Alleen ze werden niet met de naam van Juda genoemd. Hoewel, daar heb ik nog een variant op, want sommige van die zijn ook onder andere namen bekend. Maar dat zal ik u besparen. Doet voor dit verhaal doet het er toch niks toe. Maar het gaat er maar om dat het zijn stempel gedrukt heeft op de wereldgeschiedenis en tot vandaag. Zie? En die lijnen, die zijn er nog. Tot in onze dagen. En terwijl het wachten was op David als koning, was er dus ergens anders minstens één, maar we hadden er nu al minstens twee, die koning waren ergens anders en wel degelijk over Israël of een deel daarvan. Nou ja, in ieder geval over een deel van de stam van Dan en in ieder geval ook over minstens een deel van de stam van Simeon. En dat er nog lui bij waren uit enige der andere stammen van Israël, dat laat zich raden. Zie? Nou ja, enzovoorts. En het zijn die lui geweest die inderdaad nou ja, de wereld verkend hebben per schip en waaruit vervolgens de zogenaamde Rijk der Fenicius is voortgekomen. Maar er waren primair Israëlieten en nog eerder Danieten. Waarom ook niet? Want Dan veronderstelt een leider te zijn. Dat is wat Dan betekent. Men vertaalt het met rechter. Het moet eigenlijk zijn richter. Dat wil zeggen iemand die richting geeft. De weg wijst. En dat hebben de Danieten dan ook daadwerkelijk gedaan. In de Bijbel al, want dan gaan ze er ook al vandoor. Niet alleen per schip, maar ook lopend naar het noorden enzovoorts. En je vindt hun naam dan ook terug in grote delen van de wereld en zeker helemaal verspreid over West-Europa. Ik bedoel, het is heel wat meer dan de geschiedenis van een of andere volkje met koeien en schapen en wat het maar was. God heeft beloften gedaan en het betreft koninkrijk, koningschap uit de lijn van Adam. En die lijn wordt gevolgd. En na verloop van tijd komt er dus een lijn die loopt via, of vanaf Peres via David. En de lijn van David die loopt door tot Jechonias, officieel als laatste. En daarna verdwijnt die troon van David weer, naar het schijnt. Want sinds die tijd, en ik zeg het nou niet voor het eerst, sinds die tijd hebben we geen koning meer uit Juda in Jeruzalem. En toch, wat eerst tot Juda gezegd werd, werd later tot David gezegd, namelijk, de scepter zal niet wijken, er zal nooit iemand ontbreken. Met andere woorden, die lijn van David moet ook zijn voortgezet, ook tot in onze dagen aan toe.